Nummer 11 vanaf vers 16. En de Heere zeide tot Mozes: verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, terwijl gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en ze zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u aldaar spreken, en van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En ze zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die alleen niet draagt. En dan verder in vers 24. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk, en hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem, en afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maar 2 mannen waren in het leger overgebleven, des ene naam was Eldad en des andere naam Medad. En de geest rustte op hen, want ze waren onder de aangeschrevenen, hoewel ze tot de tent niet uitgegaan waren, en zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide: Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide: mijn heer Mozes verbiedt hen. Doch Mozes zeide tot hem: zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. Tot zover. De vorige keer hebben we ons bezig gehouden met dat beginsel van het principe van deze oudsten die aangesteld worden over Israël. En we hebben gezien dat het hier niet nieuw is, omdat het eerder al, betrekkelijk kort na de uittocht uit Egypte, een voorstel was wat gedaan werd door de schoonvader van Mozes, Jethro, de hoge priester, die, de priester van Midian, hè, weet u wel. Jethro die Mozes voorstelde en zei: dat kun je allemaal alleen niet doen, je moet een stel mensen aanstellen, een parlement denk ik altijd, maar goed, we zijn er niet in Den Haag vanavond. Dus hij zegt, je moet een raad van oudsten aanstellen en die moeten je dan helpen. En hier gebeurt dat ook inderdaad, alleen nu is het niet Jethro die het zegt, maar hier is het de Heer zelf die dezelfde dingen tot Mozes zegt. En wat er gebeurt is dat inderdaad uit de oudsten des volks worden 70 speciaal als oudsten aangesteld. Toen zijn wij meteen uitgeweken naar het Nieuwe Testament, want als je het woord oudsten ook maar noemt, te midden van gelovigen, vooral te midden van tamelijk zwervende gelovigen zoals wij, want wij passen immers zo slecht in een vakje, hier of daar, hè. Als u daar dus maar over begint te praten, over oudsten, dan krijgen we meteen problemen van, hoe moet dat, want wij hebben een gemeente, en, of wij hebben geen gemeente, maar we willen een gemeente, en dan, ja, geen gemeente zonder een paar oudsten, een paar diakenen, en vergeet vooral niet dat je op een of andere manier aan een paar collectezakken moet komen. Dat is het moeilijkste, dat is echt zo. Eerlijk, probeer het maar eens, die kun je niet kopen in de winkel om de hoek, hè. Maar goed, dat zijn zo van die bijkomende problemen. Maar we hebben gezien in de eerste plaats dat het een Bijbels principe is dat oudsten niet aangewezen worden, aangesteld wellicht wel, maar het principe blijft, en er staat hier ook al, dat je kunt alleen oudsten aanwijzen, dan wel aanstellen als ze er eerst zijn. En als ze er niet zijn, dan zul je het zonder moeten doen, want je kunt niet zomaar willekeurig iemand uitkiezen en zeggen, nou, hij is voortaan oudste. Je kunt iemand aanstellen als elektricien, maar als hij van elektriciteit geen verstand heeft, dan begaat hij de grootste ongelukken. Dat is gewoon zo. En als er geen oudsten zijn, kun je ze niet aanstellen. En we hebben gezien, naar aanleiding van de brief aan Titus in het bijzonder, dat als dan toch oudsten aangesteld moeten worden, dan duurt dat wat lang, want dan moeten eerst jongeren oudsten worden, en dat neemt gewoonlijk wat tijd. En pas daarna kun je zeggen, nou, dat is er een. En dat bleek dus problematisch te zijn. Uiteindelijk is het in onze gemeente zo problematisch helemaal niet. Want ook als je ze niet officieel aanwijst, dan zijn ze er toch. En als ze er niet zijn, heeft het weinig zin om ze officieel aan te wijzen. Het heeft wel zin, maar ik zei alleen weinig, hè. Dat bedoelde het ook letterlijk. Het heeft niet zo geweldig veel zin. Als ze er zijn, doen zij hun werk. En als ze er niet zijn, ja, dan heeft het geen enkele zin om daar verder over te discussiëren. Want dat is wat we in het Nieuwe Testament ook inderdaad lezen over de situatie binnen de gemeente. Oudsten zijn degene die inderdaad in de gemeente verantwoordelijkheid dragen. Dat ze dat doen kun je officieel achteraf erkennen. Dat kun je doen. Maar ook als je het niet doet, dan nog dragen zij die verantwoordelijkheid. Want die dragen zij niet in dienst van de gemeente of iets dergelijks. Maar die dragen zij in dienst van de Heer die zij geacht worden te dienen. En als ze dat niet doen, als ze niet de Heer dienen, dan zijn het geen oudsten. Wat zou ik doen? Nou, dat was even kort gezegd. Het was trouwens een zijlijn, want de gedachte hier in nummer 11 is in de eerste plaats dat deze oudsten feitelijk een beeld zijn van heel de gemeente. Niet van de oudsten onder de gemeente, maar feitelijk van heel de gemeente. Want de gedachte is namelijk dat de gemeente in de Bijbel beschouwd wordt als een gemeente van eerstelingen. Eerstelingen in verband met de nieuwe schepping, in verband met het nieuwe verbond, in verband met het koninkrijk, of hoe het allemaal maar heten mag. En op die grond is de gemeente dus een gemeente van oudsten. En op diezelfde grond wordt de gemeente vervolgens in Openbaring, dat wil zeggen in de visioenen van Openbaring, ook inderdaad voorgesteld in de vorm van 24 oudsten. 12 zou wat mij betreft ook genoeg geweest, maar ik heb het boek ook niet geschreven, weet u wel. 12 zou wat mij betreft ook gekund hebben, want 12 staat voor heerschappij in het algemeen. 24 is duidelijk een dubbele 12 en wijst dus sowieso op, in het bijzonder op eerstgeboorterecht, dat is altijd zo, het dubbele deel. En aan de andere kant, het getal 24 zelf in de Bijbel wordt in verband gebracht met zowel de priesters als ook de zangers. Ze gaan nu wel 1 kronieke, 2 kronieke, 23, 24, daar in de buurt geloof ik. Ik weet het niet precies. Daar worden de priesters verdeeld in 24 orden. En daar worden de zangers verdeeld in 24 zangkoren. En bij nader inzien, de gemeente is een gemeente van eerstelingen. Maar de gemeente is een gemeente van priesters. Het is namelijk een koninklijk priesterdom. Bestaat dus uit priesters. En vervolgens is het zo dat het de bedoeling is dat de gemeente inderdaad de Heere lof zingt uit één mond. Dat was, meen ik, Romeinen 15, onder andere dan, wel Efeze, dan wel Colossense, dan wel weer Openbaring, want wat de 24 oudsten doen, rondom de troon, is zich nederbuigen en inderdaad zingen. Daar komt vermoedelijk het verhaal vandaan, dat als we naar de hemel gaan, dan hebben we daar straks niks anders te doen dan te zitten op een wolkje of zo. Ja, en zingen. Het schijnt trouwens dat er ook trompet gespeeld wordt, dus daar troost u mij dan maar mee. Maar dat is dan weer een ander verhaal. Maar u moet bedenken dat dit op zich, de gedachte op zich, is heus juist, maar je moet hem doorzien. Je moet begrijpen wat het voorstelt. Het gaat erom dat de gemeente als één geheel inderdaad God en daarmee Christus eer geeft. Dus tot eer een volk, tot eer van zijn naam, een volk voor zijn naam, enzovoorts. En dat is wat op die wijze inderdaad wordt uitgebeeld. Een gemeente van oudsten, een gemeente van eerstelingen. En inderdaad, van de gemeente wordt gezegd, ik weet niet of ik dat vorige keer gelezen heb. Ik denk dat ik dat niet gedaan heb. Maar in 1 Korinthe bijvoorbeeld wordt van de gemeente gezegd in hoofdstuk 6 vers 2... Weet gij niet dat de heiligen, en daaronder worden in dit geval wel degelijk ook de Korintiërs verstaan, want over hen gaat het. Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Wel, als de heiligen de wereld zullen oordelen, betekent dat die heiligen dus oudsten zijn, eerstelingen zijn, delen in het koningschap, en uiteraard ook in het priesterschap trouwens, van Christus. Dus de heiligen zullen de wereld oordelen. En daarna vers 3. Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Want de gedachte is zelfs dat de gemeente een positie ontvangen heeft, of ontvangen zal, maar in ieder geval een bestemming heeft, boven de engelen. Vandaar dat Hebreeën 1 spreekt over Christus, die het hoofd van de gemeente is, die een positie heeft ontvangen boven de engelen. Hebreeën 1, heel uitgebreid, eigenlijk het hele hoofdstuk. Gesteld boven de engelen. Zelfs Hebreeën 2 nog. En ontleend aan Psalm 8. Christus een positie boven de engelen. Of volgens Efeze ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En woorden van gelijke strekking ook in Colossense 1. Maar terugkerend naar Hebreeën. Wel, Hebreeën 1 eindigt met te zeggen dat de engelen zijn zij niet allen gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die zaligheid beërven zullen. Dat wil zeggen, zij dienen ons. Dat wil niet zeggen dat ze ons gehoorzamen, want dat is een misverstand. Maar het betekent wel dat zij ons dienen en gedienstige geesten zijn en daarmee een positie innemen ook in de hemel een positie innemen onder de gemeente in de Bijbelse hiërarchie. Zo is het nou eenmaal. Nee, dat is een wonder. Ik kijk me echt zo verwonderd aan. Dat klopt ook, dat is ook een wonder. Want normaal gesproken staan de engelen boven de mensen. Maar het punt is dat wij met Christus zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel, ver boven elke overheid en macht, en dus inderdaad ook boven de engelen. En dat betekent uiteraard dat wij ook die engelen zullen oordelen. Waar dat nou precies uit bestaat, dat ga ik u nou niet uitleggen, want ik geloof niet dat het aan de orde is, maar het drukt in ieder geval uit dat de gemeente een positie inneemt boven de engelen en daarmee boven de wereld. Eigenlijk is het zo, dus als we de Bijbelse hiërarchie nagaan, dan beginnen we bovenaan bij God zelf. Zal ik gewoon even een bladje omslaan? Twee dan, vooruit. 1 Korinthe 11. Waar 1 Korinthe 11, waarin vers 3, het einde van vers 3 staat, dat God het hoofd is van Christus. En Christus is het hoofd van iedere man, gelovige man. Maar we kennen de andere uitdrukking, namelijk Christus is het hoofd van de gemeente. Dan heb je de volgorde, God, Christus, dan de gemeente. Daaronder wellicht de engelen, hoewel die in de opsomming meestal niet genoemd worden. En daaronder, in de toekomst straks, Israël, want die worden apart genoemd. En daaronder weer de volkeren. Dat is de hiërarchie. Dat wil zeggen, de macht die van God uitgaat, wordt uitgeoefend via Christus. De macht van Christus wordt uitgeoefend via de gemeente die immers zijn lichaam is. De macht van de gemeente wordt uitgeoefend via Israël, want die engelen slaan gewoonlijk even over in het verhaal. Hè. Maar de macht van de gemeente wordt uitgeoefend via Israël. En de macht van Israël wordt uitgeoefend via en over natuurlijk de volkeren. En dan zijn we op zijn minst in de 1000 jaren aangekomen natuurlijk. Zo zit dat. En voor zover de gemeente voortgekomen is uit Israël, en dat valt aan te tonen uit de schrift langs vele verschillende wegen en op verschillende manieren, maar aangezien de gemeente voortgekomen is uit Israël, betekent het dus dat aangezien de gemeente tegelijkertijd staat boven Israël, dat de gemeente dus bestaat uit de oudsten van Israël. Of gevormd wordt door oudsten, misschien niet alle, maar gevormd wordt door oudsten uit Israël. En dus een gemeente van oudsten dan wel eerstelingen, want dat is feitelijk een normaal synoniem uiteraard. Dat men binnen die verschillende categorieën en dus binnen de gemeente en zelfs binnen Israël ook nog weer oudsten heeft, zal ik maar zeggen, dat daar binnen ook een zekere rangorde is, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Dat verschil is er natuurlijk. Maar de algemene gedachte is dat de gemeente een gemeente is van eerstelingen en dus van oudsten en daarmee zelfs deel heeft aan Christus zelf. Maar dat is ook wat uitgedrukt wordt in nummer 11, want er wordt uitdrukkelijk gezegd dat die oudsten, die 70, die moesten gebracht worden voor de tent der samenkomst en ze zullen zich daar bij u stellen. Ze worden dus gebracht voor de tabernakel, want daar komt het vermoedelijk op neer, hoewel men het er niet altijd over eens is of dat wel de tabernakel is. Maar het lijkt me het meest voor de hand te liggen, omdat het ook in overeenstemming is met de Nieuwtestamentische gedachte, namelijk dat de gemeente verzameld wordt inderdaad voor de troon van God en gezet wordt in de hemel. Of om het met de Hebreeënbrief te zeggen, wij naderen tot de troon der genade, maar de troon der genade werd in die dagen van nummer 11 uitgebeeld door het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En dus men nadert tot de Ark des Verbonds eigenlijk dan, als ik het iets breder neem. Maar er staat dus, gij zult hem brengen voor de tent der samenkomst, want de gemeente wordt inderdaad verzameld uit Israël in elk geval, en feitelijk uit alle volkeren, want hoewel ik het wellicht nou wat moeilijk maak, Israël zelf wordt ook verzameld uit alle volkeren. Dat is niet eens een verschil tussen. Maar goed, dat is misschien wat ingewikkeld. Maar waar het om gaat is dat die oudsten verzameld worden uit het volk. Ze worden bij elkaar gezet en ze worden gebracht eigenlijk voor het aangezicht des Heren. Maar zo staat het er ook, want er staat, gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst en zij zullen zich daar bij u stellen. Moet u zich voorstellen, heb je de tent der samenkomst, zeg maar de tabernakel dan. Daarvoor staat Mozes en de oudsten stellen zich bij Mozes. Niet die oudsten komen zozeer tot de tent der samenkomst. Mozes is daar eerst. Dus de eersteling die ingegaan is of zo. Uit Hebreeën zal ik maar zeggen. Hij was de voorloper. Dat was de eerste die in die positie terechtkwam en die zich daar zou stellen. En daarna zouden die 70 oudsten zich bij hem stellen in dezelfde positie. Die gedachte is volstrekt de grote gedachte uit de Hebreeënbrief, waar betoogd wordt dat de Heer Jezus Christus als de middelaar van het nieuwe verbond inderdaad genaderd is voor het aangezicht Gods en gezeten is aan de rechterhand Gods bovendien en gezeten is op de troon der genade, dan wel op het verzoendeksel, dan wel een woord wat de Engelsen hebben, wat er precies tussenin ligt, de mercy seat, vind ik een prachtige uitdrukking altijd, hè? De mercy seat, Christus is gezeten aan de rechterhand Gods, op de troon, op het verzoendeksel, op het hilasterion, de plaats der verzoening, daar is hij gezeten. En wij worden opgeroepen om met vrijmoedigheid ons bij hem te stellen, te naderen voor zijn aangezicht. Hij is daar gesteld, dat is de uitdrukking daarvoor. Hij is daar gesteld, je zou kunnen zeggen dat Christus daar aangesteld is als oudste. Maar dat was Mozes ook. En vervolgens stellen wij ons bij hem, dat wil zeggen, wij worden opgeroepen om inderdaad dat te doen. Dat is de situatie in onze dagen. En zo was het bij deze 70 oudsten, want ze hadden bericht gekregen op papier. Jawel, ze hadden zo'n brief gekregen. Waarom lachen jullie? Zeg iets komisch, nee toch? Nou, laten we zitten. Ze hadden zo'n brief gekregen of ze zich alsjeblieft wilden melden, want er staat hem hier in. In vers 26 staat het alsnog, dan gaat het over die twee waar we het nog wel eens over zullen hebben, maar er staat dat zij niet uitgegaan waren, maar zowel hoorden wel tot de aangeschrevenen. De normale gedachte is, dat kan ook zijn opgeschreven, het kan zelfs zijn ingeschrevenen, maar in ieder geval, er moet ergens zwart op wit gestaan hebben, daar gaat het erom. Zwart op wit, dat ze erbij hoorden, en op die grond hadden zij een convocatie gekregen om inderdaad zich te stellen bij Mozes en met vrijmoedigheid te naderen dus tot Mozes, zoals wij geacht worden met vrijmoedigheid te naderen tot de middelaar van het nieuwe verbond, want Mozes was de middelaar van het oude verbond. Dat weet u toch, de wet werd door de engelen besteld, want engelen zijn boden, onder andere. De wet werd door de engelen besteld in de handen van de middelaar. Ik geloof dat in mijn Bijbel het woord middelaar dan zelfs met een hoofdletter staat, abusievelijk, want het was gewoon Mozes. Er werd besteld in de handen van de middelaar van het oude verbond, want zo trad Mozes ook op, de man die het volk vertegenwoordigde en tot God naderde op de berg en daar met God sprak. Enzovoort. En daar de heerlijkheid Gods aanschouwde. En die naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd werd, zodat de heerlijkheid Gods weerspiegelde op het aangezicht van Mozes. Maar ja, het was het oude verbond, dus hij legde een bedekking op zijn aangezicht. Maar onder het nieuwe verbond, dat is 2 Korinthe 3, jazeker. Maar onder het nieuwe verbond hebben we de Heer Jezus Christus, die als het ware de berg opgaat, de hemel zelf. Dan wel de berg der verheerlijking, om een paar parallellen te noemen. Hè. De Heer die de berg opgaat, het had zelfs Sinaï kunnen zijn. Maar daar hebben we het een andere keer dan wel weer over. Maar de Heer die de berg opgaat, maar eigenlijk gewoon de hemel zelf ingaat. En daar de heerlijkheid ontving die hij tevoren daar ook had, eer de wereld was. Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. En daarna natuurlijk weer 2 Korinthe 3 en 2 Korinthe 4. En zoals wij nu naderen tot de troon der genade, tot Christus de middelaar van het nieuwe verbond, zo naderden hier deze oudsten uit Israël tot Mozes, stelden zich bij Mozes, namelijk de middelaar van het oude verbond. En daar in die positie staat er in vers 17 dat God zegt, zo zal ik afkomen en met u al daar spreken. Of het echt in het heilige der heiligen gebeurde, dat waag ik te betwijfelen. Maar de gedachte is wel degelijk dat de Heer tot het volk zou spreken van tussen de cherubim en dus vanop, van boven het verzoendeksel. De Bijbelse gedachte die vele jaren later, ook in verband met de tempel nog wordt toegepast. Ik meen dat het de prediker was die zei dat als men tot God naderde, dat men naderde tot het heiligdom, dan zou men dat niet moeten doen om gaven te brengen, maar men zou dat moeten doen om te luisteren. Hele goeie. Daar heb je eigenlijk oud en nieuw verbond bij elkaar. Hè? Onder het oude brengt men gaven, maar het heeft geen resultaat, zegt de Hebreeënbrief. Maar onder het nieuwe verbond naderen wij tot die troon der genade waarop de Zoon gezeten is, die in deze laatste dagen tot ons spreekt. Hebreeën 1, vers 1. Dat is de situatie. De prediker zei het al, men moet naderen tot het heiligdom om te luisteren, want de Heer zou spreken in die tempel. En zo is het, inderdaad. Nou, waar het om gaat is inderdaad dat de Heer hier afkomt. Hij zegt, zo zal ik afkomen en met u al daar spreken, met Mozes. Maar de oudsten zijn er dan bij. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen, zodat zij deel kregen aan de geest van Mozes. En nou niet uitzoeken wat dat historisch voor consequenties en betekenis had. Want daar kom je geen stap verder mee. Want historisch betekent het zo goed als niks. We hebben later van die oudsten ook nauwelijks meer iets vernomen. En dat ze de geest van Mozes hadden. Ja, we weten nauwelijks wat geest is, gewoonlijk, hè. Maar ook als we dat weten, wat betekent het dan dat ze de geest van Mozes ontvingen? Wat zegt dat Elisa de geest van Elia ontvangt? Kun je niks van zeggen. Geen commentaar op mogelijk. Nee, waar het om gaat is dat het pure typologie is. Want dit is de middelaar van het oude verbond. Van wiens geest genomen wordt en wordt gegeven aan die oudsten. En niet aan de rest van het volk. In ieder geval nog niet. Waarna wij terechtkomen in Johannes 20, waar de Heer zojuist was opgestaan uit de dood, ten hemel was gevaren, een positie had gekregen aan de rechterhand Gods, want God zei bij die gelegenheid tot hem, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand en eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Volgens een nauwkeurige samenvoeging van Psalm 2 en Psalm 110. Dat was gebeurd. En vanuit die positie daalde hij neder, kwam hij af. En verscheen niet te midden van het volk, maar wel te midden van enige oudsten uit het volk. In dat geval waren het de 12. Nou, officieel. Want er waren er maar 11 van de 12. Sterker nog, er waren er maar 10 van het maai. Ja, je hebt net het boek gelezen natuurlijk, dus dan kom je meteen weer met die 10. Wat staat er boven? Aan de 10? Oh, bij mij staat er boven aan de 12, geloof ik. Maar laat maar zitten. Maar er waren de 10 van de 12, ja, maar daar wou ik nog net niet op ingaan waarom het de 10 waren. Hè? Maar in ieder geval, hij verschijnt daar aan oudsten. Waarschijnlijk waren er trouwens veel meer, want er waren ook meer dan 12 discipelen. Dat is echt zo. Maar dat doet er nou niet toe, we waren 12 speciaal. In een speciale positie. Maar niettemin, hij verscheen niet aan het volk, maar hij verscheen aan de eerste gelovigen. Aan degenen die als eersten hem gevolgd waren. En dat waren dus oudsten in die zin. Toch? Nou, hij verscheen aan hen en hij blies op hen en zei... Hij blies... Nou, dat was nog net niet, dat duurde een paar dagen nog. Maar hij blies op hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Ja, wiens geest? Nou ja, je kunt de vraag anders stellen, veel eenvoudiger. Van wie ontvingen ze die geest? Van de Heer zelf, want hij blies op hen en geest is adem. Volstrekt hetzelfde begrip, hetzelfde woord. Het ene is een beeld van het andere, maar principieel is het dus gewoon hetzelfde. Hij blies op hen en zij ontvingen dus de Heilige Geest. Let u vooral op dat dat niet op de eerste Pinksterdag was, maar het was de eerste Paasdag. En wat hemelvaart betreft, let u op dat dat dus ook niet was op hemelvaartsdag, maar op eerst Paasdag. Net zo goed. Dat is makkelijk genoeg. Om dat uit te leggen, je hoeft het schriftgedeelte maar te lezen. De Heer stond op, in Johannes 20, de eerste aan wie hij verscheen was een Maria. En tot Maria zei hij, ja het gaat langzaam, want ik moet een boel overslaan, hè? Zo in het verhaal. Daar wil ik niet over beginnen, want dat is veel te mooi. Hij zei tot Maria, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar op diezelfde dag heeft hij ongetwijfeld meerdere van de discipelen aangeraakt. En in ieder geval deed hij dat dan één week later in verband met Thomas. Dat staat in elk geval expliciet in de schrift. En dat was dan altijd nog 33 dagen voor Hemelvaartsdag. Maar hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar heel de gedachte is dat de Heer Jezus opstond uit de dood en opvoer ten hemel, onderweg Maria tegenkwam. Ja, dat klinkt wat populair, maar zo was het nou eenmaal. Dat heeft ook een betekenis, dat is ook een reden waarom het zo was. Maar dat kan ik u nou zo gauw niet uitleggen, daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat hij diezelfde dag opvoert ten hemel. En bovendien de apostel Paulus in zijn commentaar op Psalm 2, wat u kunt vinden in Handelingen 13. Paulus dus in zijn commentaar op Psalm 2 zegt dat de uitspraak in Psalm 2, heden heb ik u gegenereerd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En ook dus de uitspraak over, ik toch heb mijn koning gesteld over Zion, de berg mijner heiligheid, dat heden was de dag van zijn opstanding. Staat er uitdrukkelijk, dus het kan sowieso niet missen. Zodat de Heer zijn hemelse positie ontving, niet op hemelvaarsdag, maar inderdaad gewoon op paasdag. Maar heel de gedachte is dat hij bij diezelfde gelegenheid, op diezelfde paasdag, met zijn eigen bloed, en naar de kracht des onvergankelijke levens, ik citeer dus uit Hebreeën nu, hè, dat hij met zijn eigen bloed, en niet dat van stieren en bokken, dan wel het bloed van iemand anders, maar met zijn eigen bloed en naar de kracht des onvergankelijke levens inging in het heiligdom en naderde tot het ware heiligdom, niet met handen gemaakt. Hij naderde namelijk in de hemel zelf. En daar werd hem een plaats gegeven, inderdaad aan de rechterhand Gods, op de troon der genade in de hemel, en vervolgens naderen wij tot hem. En dat is precies wat op eerste paasdag gebeurde, zal ik maar zeggen, de dag van de opstanding van Christus. Hij stond op uit de dood en rechtstreeks vanuit zijn opstanding ontving hij zijn hemelse positie. Ging hij naar de hemel, dat vind ik altijd een beetje overdreven uitdrukking, waar we later altijd weer problemen mee krijgen, maar het is niet onjuist trouwens hoor. Maar niettemin, hij ontving daar zijn positie aan de rechterhand Gods. En pas daarna meldde hij zich bij de discipelen. Toen was zijn werk namelijk werkelijk volbracht. Toen was hij werkelijk de rust ingegaan. Dat was niet in het graf. Nee, de Hebreeënbrief zegt, hij de rust van zijn werken, sinds hij gezeten is op de troon der genade, zijn werk is volbracht. En in die positie, die rustende positie, en in de positie dus van middelaar van het Nieuwe Verbond, en dus hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en als oorzaak van eeuwige zaligheid, Hebreeën 5, in die positie verscheen hij dus bij zijn discipelen, die waren afgezonderd van het volk, lees u het maar na in Johannes 20, met de deur op slot vanwege de vrezen der Joden, maar zij waren Joden. Oké. Maar niet als de anderen, ze waren eerstelingen, oudsten. Ze hadden de Heer gevolgd enzovoorts. De Heer meldde zich daar bij hen, in afzondering van de rest van het volk, blies op hen en zij ontvang de Heilige Geest. Toen hebben zij een concordantie genomen en hebben opgezocht wat dat is, Heilige Geest. En dat kan niet missen, dat is de Geest van Christus. Want als je het opzoekt in de concordantie, staat het niet in hoor, in Trommelius. Dat kun je niet vinden, die uitdrukking. Dat geloof ik tenminste niet. Maar dan vind je de uitdrukking in Psalm 51, waar de zoon van David bidt en zegt, in de dood, en zegt, neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij een nieuw gemoed. Geef mij een vernieuwd hart, een vernieuwd binnenste. Neem uw heilige geest niet van mij. Wiens geest is nu de heilige geest? Neem uw heilige geest niet van mij. Dan heb je twee antwoorden dus, hè. Het is namelijk in hoogste instantie dan de geest van God. De geest Gods, Ruach Elohim. Neem uw geest niet van mij. En in tweede instantie is het de geest van Christus, want die zegt, het is van mij en neem hem nou niet van mij weg. En die geest werd ook niet van hem weggenomen. Dan wel, hij kreeg die geest terug. Beide gedachten zijn overigens bijbels. En op grond daarvan stond hij op uit de dood, want de geest is natuurlijk gewoon leven. En hij stond dus op uit de dood. Vervolgens kom je in het Oude Testament de Heilige Geest nog maar op één plaats tegen. Dat is menig Jesaja 63. Ja, Jesaja 63. Daar wordt het genoemd in verband met In verband met de wederkomst van Christus en zo. Dus dan is de Heilige Geest inderdaad de geest van de Messias. Staat er 2 keer daar in het schriftgedeelte. En de eerstvolgende keer dat daarna de Heilige Geest genoemd wordt, is in de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Want dat wat in Maria was, in het binnenste van Maria was, dat was uit de Heilige Geest. Zodat inderdaad het gaat om de geest van Christus. En diezelfde Christus, opgestaan uit de dood, blaast op zijn discipelen. En dat betekent al dat ze de Heilige Geest ontvingen. Dat is gewoon typologie. En hij zei het ook, ontvang de Heilige Geest. Of dacht u dat het toen nog 50 dagen duurde? Dat kan toch niet? Nee, zo was het dan niet. Ik weet niet of ik hierover gesproken heb, dus nou aarzelijk wat. Maar ik dacht het niet, hè. Je krijgt in Handelingen 1 namelijk, dat de discipelen aan de Heer Jezus vragen en zeggen, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Toen zei de Heer in 1 keer, een uitspraak die dikwijls misbruikt wordt, namelijk, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. In ieder geval kwam het hen nog niet toe, want later wisten ze het heel goed. Blijkt. Maar gaat het nou niet over? Maar, zei de Heer, maar gij zult de kracht des Heilige Geestes ontvangen. En dan leest men dat alsof er staat, maar gij zult de Heilige Geest ontvangen. En zo kan je dat ook lezen, als het moet, als je wil, kun je dat zo lezen. Maar het is dan in strijd met wat we zojuist aanhaalden, dus lezen we het anders. Gij zult de kracht des Heilige Geestes ontvangen. Dat wil zeggen, de Heilige Geest heb je al, maar die Heilige Geest is nog niet actief in je. Dat duurt nog even. Blijf dus te Jeruzalem, want na 50 dagen, of vanaf dat moment trouwens nog maar 10 dagen te gaan, ook leuk, 10. Maar goed, maar vanaf dat moment nog maar 10 dagen te gaan, zou inderdaad de kracht van de geest over hen komen, in de zin van, zou uit hen treden, zal zich naar buiten manifesteren, enzovoort. En dat gebeurde ook, want toen 10 dagen later men bijeen was, vermoedelijk op dezelfde plaats, in ieder geval in Jeruzalem, en dan staat daar dat zij bij die gelegenheid, dat was dus inmiddels Pinksteren, dat zij bij die gelegenheid vervuld werden met de Heilige Geest, maar er staat niet dat zij daar de Heilige Geest ontvingen. Dat kon ook niet, want die hadden ze al ontvangen. Maar er staat dat ze vervuld werden met de Heilige Geest, op dezelfde wijze als dat later in Efeze 5, tot mensen die de Geest hebben ontvangen, gezegd wordt, wordt vervuld met de Geest. Nou, dat is wat op de Pinksterdag met de discipelen gebeurde. Ik kan beter zeggen, dat is wat de discipelen op de Pinksterdag overkwam. Namelijk, ze werden vervuld met de geest. En die geest werd varen, de kracht begon in hen te werken. Daar staat er ook, zij werden vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken in tongen, zoals de geest hen gaf uit te spreken. En dat was een manifestatie, een demonstratie moet ik eigenlijk zeggen. Een demonstratie van de werking van de geest. En dat is maar waar het over gaat. Maar die geest hadden ze ontvangen, inderdaad, op de dag van de opstanding van Christus, toen de Heer aan hen verscheen en op hen blies en zei, ontvang de Heilige Geest. Als u trouwens daarnaast bedenkt dat die Heilige Geest ook in de praktijk helemaal echt niks anders is gewoon dan het leven wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen, dan begrijpt u toch ook dat aangezien een gelovige wordt wedergeboren op grond van en door de opstanding van Christus en dus met Christus, dat men inderdaad dat leven ontving, nog op diezelfde dag. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, zei Petrus. Want wedergeboorte, ontvangen van dat nieuwe leven, die nieuwe natuur, goddelijke natuur, zegt Petrus, wedergeboorte is geboorte uit de geest, Nicodemus, Johannes 3, en wat de geest voortbrengt is geest. Dus als wij uit de geest geboren zijn, dan hebben wij dus ontvangen, geest, staat er allemaal keurig bij. En dat gebeurt op grond van de opstanding van Christus. En het gebeurde dus inderdaad op diezelfde 17e Nisan. Nou, dat is wat hier uitgebeeld wordt. De oudsten worden verzameld, ze worden gebracht bij Mozes, ze komen bij Mozes en ze krijgen deel aan de geest van Mozes, Zij worden dus als het ware in Mozes gedoopt. Zo kun je dat zeggen. Bij de uitdrukking staat in 1 Korinthe 10, maar in een wat breder verband overigens. Maar zo kun je dat zeggen. Zoals wij in Christus gedoopt zijn, omdat wij door één geest, namelijk de geest van Christus, dan wel de Heilige Geest, omdat we door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. En de gedachte hier is dus ook, dat aangezien de geest van Mozes ook gelegd wordt op deze 70 oudsten, dat die 70 oudsten dus als het ware één geheel zijn met Mozes, als het ware één plant met hem worden, uitdrukking uit Romeinen 6 in verband met ons, namelijk één plant met Christus geworden, enzovoort. Je kunt ook zeggen, ze worden zijn lichaam. En als u denkt dat niet kan, dan neemt u een Van Dales groot woordenboek en dan zoekt u het woord lichaam op. En er staat gegarandeerd een betekenis van het woord lichaam bij die er volstrekt op past. Het lichaam is namelijk het uitvoerend orgaan eventueel. Het uitvoerend orgaan. Ja, dat is iemands lichaam. Maar de gemeente is het uitvoerend orgaan van Christus. En de raad van oudsten is het uitvoerend orgaan van Mozes. En dus zijn lichaam. En vertegenwoordigt hem dus, en hij vertegenwoordigt hem. Het is volstrekt één zaak. En er staat er vervolgens, terug in nummer 11 vers 17. Als er vragen zijn, dan moet u zeggen, u bent zo stil. Maar als er nou vragen zijn, die zeggen, wil u daar eens op ingaan? Dan wel, wil jij daar eens op ingaan? Dan doe ik dat met genoegen hoor. Nou goed. Vers 17. Zo zal ik afkomen en met u al daar spreken en van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. Van de werking van de geest staat trouwens in het Nieuwe Testament, in Johannes 15, denk ik, dat die geest zou, daarvan zei de Heer over die geest die komen zou, hij zegt, hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen, u bekendmaken. Zodat er sprake is van dat die geest uit Christus komt en overgedragen wordt op ons. Dat staat er trouwens vele malen, diezelfde gedachte. En bovendien wordt het gekoppeld aan de gedachte dat het woord wordt doorgegeven. Het woord van God openbaart zich via Christus. En vanuit Christus komt het inderdaad tot ons. Maar zo doet de geest dat, zal ik maar zeggen. Dat is de werking van de geest. Die brengt het woord tot ons. Maar woord is geest en geest is woord. Volgens Johannes in ieder geval. Het is wat moeilijk, maar het is toch wel belangrijk dat we die begrippen leren verstaan en begrijpen hoe ze in elkaar steken, hoe ze echt in elkaar steken, namelijk hoe ze verband met elkaar houden en dikwijls in hoge mate synoniem zijn. Nou goed, verder staat er dan, zij die uw geest zullen ontvangen, zij zullen met u de last van dit volk dragen. En dat komt overeen dan met dat de gemeente met Christus de wereld zal oordelen, de engelen zal oordelen, dat was 1 Korinthe 6 bijvoorbeeld, en er is nog een uitspraak in Matthäus, waar tot de discipelen, diezelfde discipelen van Johannes 20, gezegd wordt dat ze met Christus zouden zitten op 12 tronen, want ze waren maar met 12, ze zouden met Christus zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. En dat betekent dat ze deel zouden hebben aan zijn heerschappij. Eenmaal in de wedergeboorte staat daar. En dus na zijn opstanding. Maar de discipelen zelf staan weer voor heel de gemeente, typologisch in elk geval. En dat is maar waar het om gaat. Hè. Oordelende de 12 geslachten Israëls, oordelende de engelen, oordelende de wereld. Alles namelijk. Want dat is de positie van de gemeente. Uitermate verhoogd met Christus en in Christus en in de hemel gezegend met elke geestelijke zegening. En dat uit genade. Dat laatste zeg ik met nadruk bij. Want anders dan beginnen we weer te roemen, hè? Want dat is niet de bedoeling. Wie roemt, roemen in de Heer, als afspreek. Maar inderdaad, wij zullen samen met Christus dat koninkrijk beërven en deel hebben aan zijn heerlijkheid, deel hebben aan zijn heerschappij, enzovoorts. Daar kunnen we ons wellicht niet al te veel bij voorstellen, maar dat is ook niet van al te groot belang. Dat komt vanzelf wel, dus niet een paar woorden uit te leggen. Maar het gaat erom dat die plaats ons inderdaad gewezen wordt. En daar wordt dus ook gewezen op de verantwoordelijkheid die we dan ook al nu dragen. Niet de verantwoordelijkheid voor de wereld, waarover we ooit zullen oordelen of zo, maar een verantwoordelijkheid inderdaad om te wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn. Waardig het zoonschap, heet dat in Efeze bijvoorbeeld. Nou, daar kom ik een andere keer wel eens op terug, maar van vers 17 spring ik over naar vers 24, want zoals eerder gezegd, er lopen hier twee gedachten door elkaar en ik bespreek de een, want de andere hebben we al eens over gesproken. Dus ik ga van vers 17 naar vers 24, waar staat, en Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk. Dan moet je, terwijl je leest Mozes, moet je denken, Christus, hè, je moet je best doen om inderdaad langs twee lijnen tegelijk het verhaal te volgen. Dat is moeilijk, dat weet ik, maar dat is heus te leren. We zijn het niet gewend, helaas. Dikwijls niet, tenminste. Je leert het op school niet. Maar dat is echt een hele goede methode. Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk, zoals Christus uitging en sprak de woorden tot ons. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, bij de uitspraken natuurlijk, in Hebreeën. Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk. De Heer Jezus is immers het woord Gods, dus het kan nooit missen hem. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks, want God verzamelt zich in onze dagen een volk voor zijn naam. De gemeente namelijk een volk uit de heidenen, uit de volkeren betekent het gewoon. Ja. Hij verzamelt zich 70 mannen uit de oudsten des volks. Moet je je voorstellen dat eigenlijk in het algemeen de bedoeling is dat in de toekomst heel Israël, alle 12 stammen, verzameld worden uit de heidenen. En in onze dagen wordt de gemeente verzameld. Op grond van dezelfde beloften en dezelfde profetieën. En heel de gedachte is dan dat de gemeente dus eersteling is. Dus een volk wat als eerste deel krijgt aan de beloften die gedaan zijn, aan het nieuwe verbond enzovoorts. En zelfs is de gemeente dus op verschillende manieren te beschouwen als eerstelingen uit Israël. En volgens Romeinen 11 is de gemeente zelfs het gelovige overblijfsel uit Israël. Al heeft het met afkomst weinig van doen, hè. Dat blijf ik herhalen. Ja. Maar goed, Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk en hij verzamelde dus 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heren af in de wolk en sprak tot hen. Dat wil zeggen, zij zagen de Heren niet, zij zagen de wolk. En waar is de wolk een beeld van in de Bijbel? Altijd. Nou, je kunt meerdere antwoorden geven, maar... Hè? Ja, als je het kort zegt, dan is het van de geest dan wel geestelijke dingen in het algemeen. Omdat een wolk weliswaar nog net zichtbaar is, maar niet tastbaar. En ook zonder vaste vorm. Je kunt er niet tegen een wolk aanlopen, je kunt er helaas dus ook niet op zitten, zuster. Dat is inderdaad zo. Ik zag u wel kijken. Maar goed, hè. Maar een wolk staat inderdaad voor de geest, namelijk... Je kunt zien dat hij er is, maar er valt niks aan te grijpen. Het is geen vaste vorm enzovoort. Het gaat over geestelijke dingen. En het is trouwens een redelijk bekende gedachte dat de wolkkolom bij de tabernakel ook gewoon een beeld is van de Heilige Geest. Dat is de wolkkolom, dan wel de vuurkolom. Maar dat zoals de wolkkolom het volk leidde door de woestijn, zo leidt de geest ons door het leven. Dat was Romein 8, onder andere. Maar er zit een andere gedachte aan vast. Want niet alleen staat de wolk voor de geest, in feite ook wordt de wolk in de Bijbel genoemd in verband met het feit dat de Heer zich verbergt. Namelijk, de wolk staat voor de geest, maar in de wolk of achter de wolk schijnt de zon. Ja, maar dat bedoel ik. Achter de wolk is namelijk Christus. Dat wil zeggen, de zienlijke en tastelijke Christus kennen wij niet. Die verschijnt ook niet aan ons, wij zien hem dus niet. Dat zei Petrus, die overdreef het zelfs een beetje, want die had het over degene die wij niet gezien hebben en nochtans lief hebben. En dat klopte net niet helemaal, want hij had hem wel gezien. Maar rekent het niet eens mee? Hij zegt, het is degene die wij niet gezien hebben. Hij bedoelde uiteraard degene die wij niet gezien hebben in zijn verheerlijkte hemelse positie. Dat heeft Petrus ook niet gezien. Of hem, ja, later zegt hij van wel, in de volgende brief. Maar dan heeft hij het over dat hij hem gezien heeft op de berg der verheerlijking. Hè? Dat geen uitbeelding is van de verheerlijke Christus nu in de hemel. Maar we hebben hem niet gezien, is de gedachte. En voor zover de Heer zijn werk doet en zich openbaart, doet hij dat terwijl, of openbaart mag ik niet zeggen, maar voor zover hij zijn werk doet in onze dagen, doet hij dat terwijl hij zich verschuilt in de wolk. Is dat een duidelijk beeld of niet? Hij verschuilt zich. Hij doet wel dingen, maar hij laat zich niet zien. En voor zover hij de dingen doet, doet hij dat inderdaad als de onzienlijke en dus door de geest. Want geest is per definitie, dus de definitie van geest namelijk, onzienlijk. En de eigenaardigheid is dat wij leven in een bedeling die in hoge mate geestelijk is. In de zin van dat in onze bedeling niks te zien valt. Geen zichtbare en tastbare dingen. Een bedeling waarin God wel degelijk zijn werk doet door zijn geest. Maar tegelijkertijd de bedeling die genoemd wordt de bedeling der verborgenheid. Dat wil zeggen de bedeling waarin de Heer, en trouwens ook zijn koninkrijk dus, verborgen is. Zodat aan de ene kant positief geredeneerd de wolk de uitbeelding is van de werkzaamheid van de Heilige Geest. Johannes 3 in elk geval. Maar aan de andere kant, diezelfde wolk stelt ook voor dat dus de Heer zelf zich verbergt en zich niet vertoont. En die beide dingen samen vinden we eigenlijk hier uitgebeeld. De Heer kwam af in de wolk, maar of de Heer dus afkwam, ja, men hoorde zijn stem, maar men zag niks. Maar het gaat wel degelijk over werking van geest, daar werd trouwens al eerder over gesproken. En daarna komen we dat tegen op hemelsdag. Misschien is het aardig om dan toch alsnog even op je hemelvaartsdag in te gaan. Zullen we er even naast leggen? Alsnog naar Johannes 1 dan, of naar Handelingen 1 dan. Handelingen 1. Waar de discipelen eerst vragen, zult gij in deze tijd je koninkrijk oprichten? Dan zegt de Heer, nou dat komt u niet toe te weten, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Een uitspraak die later min of meer teniet gedaan wordt door de uitspraak van de apostel Paulus, jaren later, die zegt, maar van de tijden of gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven, want gij weet zelven zeer wel dat, einde citaat, dat puntje, puntje, puntje. Dat is 1 Thessalonicenzen 5. En er wordt dezelfde uitdrukking gebruikt. Tijden en de gelegenheden. Men heeft niet van nodig dat erover geschreven wordt. Gij hebt niet van nodig dat men u schrijft omtrent de tijden en de gelegenheden. Want gij weet zelf zeer wel. En de apostel legt daar ook uit dat inderdaad die tijd van de oprichting van het koninkrijk aan Israël nog niet is aangebroken. Want voor dat gebeurt zijn er eerst nog de dagen van haastig verderf. En voor de dagen van haastig verderf zijn er altijd nog eerst de dagen van vrede en vrede geen gevaar. En voordat het zover is, is er altijd nog eerst de opname van de gemeente. Daar had hij namelijk net over geschreven. En daar gaat het volgende deel van 1 Thessalonicenzen 5 ook inderdaad over. Met andere woorden, hij legt daar precies uit de volgorde van de gebeurtenissen. En dat betekent tegelijkertijd dat dus zolang het zover niet is, in de dagen daarom voorafgaan, dus het koninkrijk aan Israël niet weder opgericht wordt. Maar dat was via de apostel Paulus weliswaar, was aan de apostel Paulus weliswaar bekendgemaakt. En Petrus en de zijnen hebben dat moeten horen van Paulus. Volgens Petrus. Ja, dat was bij 2 Petrus 3. Dat wil zeggen, zij mochten het nog niet weten, want het hele punt was, zij zouden het evangelie prediken. En als men namelijk niet tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, dan wordt men niet wedergeboren. Als men niet wedergeboren wordt, gaat men het koninkrijk niet binnen. En het hele punt is, of het koninkrijk aan Israël opgericht wordt, is afhankelijk van of Israël tot bekering komt. En we hebben er hier wel eens een keer heel uitgebreid over gesproken en maandenlang. De vraag of Israël tot bekering gekomen is, is niet in 1 of 2 zinnen te beantwoorden. Maar voor zover de vraag zou zijn, heren, zult gij in deze tijd aan Juda het koninkrijk weder oprichten, dan moeten we vaststellen dat het Joodse volk ook door de prediking van deze discipelen niet tot geloof gekomen is, maar de prediking had wel dat doel. maar kwam niet tot geloof, kreeg ruim de tijd. En toen het niet tot geloof kwam, heeft God vervolgens aan Paulus bekendgemaakt. Punt 1, dat hij dat ook wel wist, dat het niet gebeuren zou. En punt 2, dat zijn plan was, inderdaad, om in die lange tijd dan in afwachting van de bekering van in ieder geval het Joodse volk, een ander volk uit de heidenen te verzamelen voor zijn naam, met zelfs een hemelse bestemming. Want dat is Paulus, hè? De hemelse bestemming van de gemeente. Maar hier bij deze gelegenheid mochten ze dat gewoon niet weten. De heer zei niet ja, de heer zei niet nee. En dat komt omdat eigenlijk binnen het kader van het Joodse volk het een open vraag was, want het was afhankelijk van of Juda of het Joodse volk al of niet tot geloof zou komen. Ik zeg wel eens meer, stel dat de heer gezegd zou hebben, nee, het wordt niks. Dan zouden de discipelen met geen enkele mogelijkheid nog het evangelie hebben kunnen prediken. Want ze wisten toch dat iemand zou luisteren, het had geen enkele zin, waarom zouden ze het doen? Dat is een zeer het zou dan een zeer verlammende uitwerking gehad hebben. En als de heer gezegd had, ja, het wordt wel wat, Juda komt tot geloof en het koninkrijk wordt over, zegt u, dan hoeft het dus ook niet, want dan komt het vanzelf wel goed. Ja, zodat, ja, dat lacht u nog, maar het eigenaardig is, in onze dagen zijn de mensen die geloven dat de Joden, men verwart dat met het Joodse volk, want dat is wat anders. Maar men verwart die dingen, men zegt, de Joden komen niet tot geloof in onze bedeling. En er zit een kern van waarheid in. Maar men trekt dan de conclusie dat men dan dus ook het evangelie niet moet, dan wel mag, prediken aan de Joden. En dat gaat heel ver hoor, dat gaat heel ver. Want als ze de kans zagen, dat weet ik heel zeker, dat heb ik zelfs zwart op wit. Als ze de kans zagen, zouden ze je nog voor de rechterdagen ook, omdat je het bestaat om aan de Joden het evangelie te prediken, want dat is nog antisemitisch, wordt als zodanig beschouwd. Echt. Zulke dreigbrief heb ik in de la liggen thuis, echt waar. Dus, nou ja. Dat is de ene kant van het verhaal. Je mag aan de Joden het evangelie niet prediken. Soms wordt het ook minder zwaar gezegd, maar het is een redelijk bekende gedachte. Anderen zijn er die zeggen, nou ja, wij als gelovigen zijn toch door God uitverkoren, Efeze 1 vers 2, van voor de nederwerping der wereld, met als resultaat, dan hoef je ook het evangelie niet te prediken, want als je uitverkoren bent, kom je er toch wel. En daar gaat het over een gemeente primair uit de heidenen. Dat zijn verlammende leringen. Ze zijn bovendien volstrekt onbijbels, ze berusten op nogal wat misverstanden. Maar de discipelen mochten, dus ik hoop dat ik dat nou in ieder geval geïllustreerd heb. De andere dingen gaan we dus een andere keer weer op in. Hè. Ze mochten in ieder geval niet weten hoe het zou gaan. Dat was hun verantwoordelijkheid niet om dat te weten. Het zou bovendien te veel invloed hebben op hun bediening. Maar de vraag was, zult gij het koninkrijk oprichten? Toen zei de heer, nou misschien niet, misschien wel, maar dat maakt niet zoveel uit. Want voordat het koninkrijk komt, zal toch eerst de Heilige Geest uitgestort moeten worden. Volgens Joel 2. En zal er geprofeteerd moeten worden en gedroomd moeten worden. Zouden profeten moeten komen in elk geval, want dat zegt Joel 2. Enzovoorts. Bovendien, voor het koninkrijk aanbreekt, zal dan toch eerst het evangelie, van het koninkrijk wellicht, maar zal toch eerst het evangelie gepredikt moeten worden aan het Joodse volk, want dat zou het eerste volk zijn wat tot geloof komt. Dus moet het eerst aan de Joden gepredikt worden. Maar het gaat bovendien om heel Israël, dus dan moet het ook gepredikt worden aan Samaria. Oh, dat is nou jammer, die 10 stammen wonen daar niet meer. Nou ja, dan maar naar de uitersten der aarde, want daar vind je zowel de heidenen als de 10 stammen. En dus, daar staat het dus ook, hè. Je ziet hoe logisch het is. Je staat gewoon te vertellen. Maar dat staat er ook letterlijk. Er staat, het komt u niet toe die tijden of gelegenheden te weten, maar gij zult ontvangen, hoe dan ook, gij zult ontvangen de Heilige Geest. Nee, want die hadden ze al ontvangen. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En er staat ook niet, gij moet ontvangen. Er staat zeker, ik denk erom dat je die geest ontvangt. Wat ik mee wil zeggen, er staat zult, maar dat is niet een opdracht, hè. Dat ziet u toch? Gij zult de Heilige Geest ontvangen. Niet, gij moet de Heilige Geest ontvangen. Dat is de vaststelling van een feit, hè. Gij zult de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. In hen was hij al. Maar over hem komen wil zeggen naar buiten toe uittreden. Dat blijkt ook, want zo wordt het in het tweede hoofdstuk opgevat in Handelingen 2. Er staat dus, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes en gij zult mijn getuige zijn. Nou kan het niet missen, want u weet toch wat de Heilige Geest doet, zo onder andere. Van hem getuigen, zei de Heer zelf, die zal van mij getuigen. Hij zal mij verheerlijken. Dus als die geest actief wordt in hen, zouden zij inderdaad zijn getuigen zijn. En dus het evangelie prediken, dat was uiteraard de bedoeling. En uiteraard eerst aan de Joden, dan aan de verloren schapen van het huis Israëls en dan aan de heidenen, want dat is de normale rangorde. En dat staat er ook, want er staat Jeruzalem, geheel Judea, dat is het Joodse land, Samaria, hetgeen altijd nog een verwijzing is, de hele Bijbel door, een of andere wijze, naar de 10 stammen of wat er van over is, en tot aan het uiterste der aarde, normaal gesproken bevinden zich daar de heidenen, en soms trouwens ook Israëlieten, maar dat doet weinig te zaken. Ja, maar dat hoeft ook niet, hè. Kijk, broeder, ik vind het een schitterende opmerking, maar hij past in mijn betoog even niet, maar ik zal het u zeggen. Normaal gaat men vanuit Judea naar Galilea via Samaria. En dan niet komen met het zondagsschoolverhaal nou, hè. Zo van, dat doen de Joden, dat doen ze normaal niet, dat is juist het uitzonderlijke. Nee, daar heb ik het niet over. Ik heb het over de Bijbelse gedachtegang, dat als men van Judea naar Galilea gaat, dan gaat men via Samaria. Kortom, men gaat eerst naar Samaria, maar daar zijn de broeders niet. Haal het nou weer aan, hè. Dat is Jozef. Ja, maar goed. Ze zijn ergens anders. Maar we gaan naar Samaria, want dat is de hoofdstad van het 10 stammenrijk eigenlijk. Daar zijn ze echter niet echt, daar zijn ze weg. En dus gaat men naar Galilea der heidenen. Want daar zijn ze dan wel. Maar dit is een erg moeilijke. Want wat ik nu eigenlijk zeg, is dat de term Galilea der heidenen niet echt van toepassing is op wat wij kennen als Galilea, want er wonen geen heidenen, maar Joden. Maar in werkelijkheid is de uitdrukking van toepassing op een Galilea waar echt heidenen wonen, namelijk Gallië, hetzelfde woord. Dus als u nou zegt, nou mis ik Galilea, nou mijn antwoord is, de route is gewoon van Jeruzalem naar Samaria en van Samaria naar de plaats waar die 10 stammen dan gebleven zijn. En het was niet dat Galilea, maar het was het echte Galilea der heidenen. En dan kom je dus inderdaad terecht in Gallië, zeg maar in het algemeen West-Europa, want daar staat het voor. En einden der aarde in de klassieke literatuur, en ik bedoel nou niet Asterix deze keer, in de klassieke literatuur is de uitdrukking uitersten der aarde wel degelijk de aanduiding voor West-Europa en de eilanden, de Noordzee en de Scandinavische landen enzovoort. Dus bij Herodotus al zo, en dat is al van 500 jaar voor Christus, dus dat kun je nagaan. Ja, dat is een sterke. Nou, dus heb je een antwoord op je vraag, waarom niet Galilea? Eenvoudig omdat Galilea hier vervangen is door uitersten der aarde, het land aan de zee. En als Galilea der heiden in de Bijbel genoemd wordt, op wat geforceerde wijze, is het inderdaad het land aan de zee. Staat er ook uitdrukkelijk bij. In Jesaja 8 en in Matthäus 4. Ja. Ja. Had ik eigenlijk helemaal niet moeten zeggen vanavond, maar zo zit hij wel. Maar even terug naar het verhaal. De Heer zegt dus, gij zult de kracht des Heilige Geestes ontvangen. Die zal over u komen. En gij zult inderdaad mijn getuige zijn. Er zijn allemaal dingen die zouden moeten gebeuren om het koninkrijk op aarde te vestigen. Maar of het zou komen, is nog maar de vraag. Maar niettemin, ze zouden wel de geest ontvangen en dus zijn getuigen zijn. Waarmee ik graag gezegd wil hebben, ook met grote nadruk, dat de uitspraak, gij zult mijn getuige zijn, op geen enkele wijze een opdracht is. Het is namelijk de vaststelling van het feit. Bovendien is de gedachte dat zij zijn getuigen zouden zijn, omdat zij nou eenmaal de Heilige Geest zou ontvangen en die zou getuigen. Toen zei de Heer dus ook tot zijn discipelen, als je voor de rechtbank of heet het maar, voor de oversten gedaagd wordt, vraag je dan niet af, maak je niet bezorgd voor wat je zeggen zal, want ik zal u de woorden in de mond geven. En twee hoofdstukken verder, of zo, of drie hoofdstukken verder, staan Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. En zegt de Hoge Raad, ga jullie maar weer weg, maar je moet wel beloven dat je niet meer zult spreken in de naam van Jezus. En toen zeiden zij, ja, dat kan niet, want wij hebben de opdracht, gij zult mijn getuige zijn, dus nou moeten wij wel. Dat zeiden ze dus niet. Nee, ze zeiden het tegenovergestelde. Zij zeiden, wij kunnen niet laten te spreken. Wij kunnen, dat kan toch niet anders, dat zeiden ze, vers 20 van hoofdstuk 4. Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Waarom niet? Omdat de Heilige Geest in hun hart, in hun binnenste was, en waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Wat de Geest doet, is spreken. Het woord is trouwens geest en geest is woord, dus het komt eruit. Je kunt niet laten. Ik weet niet of ik het verstandig aan doe om u dat te zeggen. Maar ik vind het een zorgelijke situatie. Dat sommige gelovigen zeggen. Van ja, dan krijg ik op een gegeven moment de kans wat te zeggen. En eventueel te getuigen. En dan lukt het me. Dan kan ik het niet. Niks zeggen hoor. Verklap nou niet uw eigen situatie aan mij. Want dan is het voor mij zo moeilijk spreken. Hè? Dus vertel mij nou niks. Hè? Maar als u daar moeite mee hebt, ik zeg niet, ik heb er niet over dat we er moeite mee hebben, dat we aan iemand wel zouden willen spreken, maar die iemand wil niet luisteren, die geeft ons geen gelegenheid, we krijgen er geen woord tussen, en die heeft zoveel afweer en harnas en verdediging om zich heen. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over dat het wel de gelegenheid is, en dat we dan niet weten wat we zeggen moeten. Dat is zorgelijk. Want de enige verklaring daarvoor, voor zover ik het kan bedenken, de enige verklaring daarvoor is dat het te weinig in het hart zit, zodat het er inderdaad niet uitkomt. Want in de normale gevallen komt het eruit zodra daar de gelegenheid zich voordoet. Zodra daar een oor is dat luistert. En dan kan het er stamelend uitkomen, ik heb het niet over die spraakgebrek of iets dergelijks. Ik heb het over dat u domweg niet weet wat u dan zeggen moet. U zou wel willen, u vindt ook dat het zou moeten, maar u weet niet wat u zeggen moet. Dat daar mankeert dus iets. Want als dat woord en die geest in voldoende mate voorhanden is, dus in voldoende mate gevuld, ik heb het niet over vervuld, dus in voldoende mate gevuld bent met het woord van Christus, dan wel met de Heilige Geest, komt dat woord er ook inderdaad uit. Maar als het woord van Christus niet voldoende, rijkelijk moet het eigenlijk zijn, hè? Maar niet voldoende in ons land, dan is er onvoldoende om ook over te dragen aan anderen, dat is gewoon zo. En aan de andere kant, waar wij gevuld zijn met het woord van Christus, dan wel wanneer het woord van Christus rijkelijk in ons woont, dan spreken wij onder elkaar. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, staat er. Colossense, Efeze trouwens, daar heet het de geest. We vervuld zijn van de geest, dan spreken wij onder elkaar. Niet in tongen, dat is een hardnekkig misverstand. Dan spreken wij onder elkaar. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen enzovoorts. En spreken we onder elkaar. Tot eer van God wilt zeggen. Dat is die lofzangen inderdaad. Dat gebeurt dan heus vanzelf. Ja. En als u dan moeite hebt om uw gedachten te verwoorden, dan is er misschien een methode dat u leert om ze, om die gedachten beter onder controle te houden enzovoorts. He? Dat kan. Je kunt een toespraak ook voorbereiden, beslotverrekening. Dat kan allemaal. Maar als je niet eerst wat in je hart hebt, dan kan het er ook met geen mogelijkheid uitkomen. En dat is het belangrijkste probleem, denk ik. En ik heb liever gestamelde woorden, stotterende woorden enzovoorts, dan dat er helemaal niks komt. Dat is wel grappig. Maar goed, we moeten het er even bij laten om na de pauze dan ons met die hemelvaart bezig te houden. Want daarheen waren we eigenlijk ons. Nou, dan gaan we naar handelingen 1 waar we gebleven waren bij de uitspraak van vers 8. En dan vers 9. Als hij dit gezegd had, dat wil zeggen wat nu gebeurt of gebeuren gaat, hangt samen met het voorafgaande. Anders had er wel gewoon kunnen staan in Handelingen 1 vers 9. Hij werd opgenomen daar zij het zagen. Maar dat staat er niet. Als hij dit gezegd had. Met andere woorden. De woorden die hij sprak waren een antwoord op de vraag van de discipelen. Namelijk. Zult gij uw koninkrijk in deze tijd aan Israël weder oprichten. Toen zei de heer. Nou daar hebben we het nog wel eens over. Maar. Gij zult de kracht des Heilige Geestes ontvangen die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn. Jeruzalem, Judea, Samaria, uiterste der aarde, heeft allemaal te maken, volgens de oud-testamentische profetie, met de komst van het koninkrijk. Echt. Maar of het koninkrijk zelf wat opgericht zal worden aan Israël, dat blijft in het midden. Maar dat was het antwoord op de vraag. Daarna wordt de vraag nog een keer beantwoord. Maar nu niet verbaal. Maar via een proces, wou ik zeggen. Maar dat kan ik zo niet zeggen. Niet verbaal, niet met woorden bedoel ik. Maar er komt een antwoord in de vorm van een teken. Niet in de eerste plaats in historische... Schrik u nou niet hoor, maar luistert u alsjeblieft goed. Wat er nu volgt is niet in de eerste plaats een historische gebeurtenis, maar het is een historische gebeurtenis. Maar deze historische gebeurtenis is in de eerste plaats een teken. Niet een belangrijk heilsfeit, want het heilsfeit van de hemelvaart van Christus, in de zin van dat hij uit de mensen genomen werd en gezet werd aan Gods rechterhand, dat was niet deze dag, dat was gewoon eerste paasdag. Dit is niet zozeer een heilsfeit, dit is een teken op dezelfde wijze als dat de Heer tekenen gedaan heeft vanaf het begin, in ieder geval, van zijn openbare optreden. Zo gaf hij ook een keer dat teken van die verheerlijking op de berg. Maar het was een teken van onze bedeling, waarin de Heer Jezus inderdaad verhoogd is en verheerlijkt is aan de rechterhand Gods, dat is de gedachte. Terwijl men aan de andere kant hier beneden op aarde bezig is boze geesten uit te drijven uit maanzieke knapen en dat soort zaken. Maar dat lukt dus niet. Dan hebben we weer een week werk thuis om even na te zoeken. Dat is zo, staat er allemaal hoor. Maar dat was het teken. Nou, hier staat, als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. Maar het is een teken, een wonder zo je wilt, maar een teken met een betekenis dus. Een overdrachtelijke wel te verstaan, want tekenen hebben een geestelijke, dat wil zeggen overdrachtelijke betekenis. Nou, dan lezen we weer. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Zij zagen hem dus opgenomen worden. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Zij zagen hem toen dus niet meer. Maar let op hoe nadrukkelijk er staat dat ze iets zagen. Eerst zagen ze de Heer opgenomen worden, toen zagen ze de wolk. Want u weet hoe dat gaat, stel je dat maar voor. Zij keken de Heer na terwijl hij omhoog voer. En ineens zagen ze niet meer de Heer, maar inderdaad een wolk. De Heer zagen ze niet meer, ze bleven de wolk kijken. Er was de zienlijke Christus verdwenen. En in plaats daarvan was daar de wolk, de geest. Dat klopt precies met Johannes 14, 15, 16 en eigenlijk wat er verder volgt. Waarbij de Heer zei, ik ga heen naar het Vaderhuis. Maar ik zal de Vader bidden, hij zal u de andere trooster zenden, namelijk de Heilige Geest. Zodat de Heer verdween en de Geest kwam over in de plaats. Dat is precies wat hier uitgebeeld wordt. Maar er stond er al, er stond, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Maar de vraag was of de Heer zou verdwijnen of niet. Want als hij zou verdwijnen, dan zou zijn koninkrijk niet openbaar worden. En als hij zou blijven, zou ongetwijfeld zijn koninkrijk openbaar worden. En de Joden dachten, de orthodoxe Joden dachten, dat als de Messias komt, dan zal hij bij ons blijven in der eeuwigheid. En toen zeiden ze over de Heer Jezus, hoe zegt deze dat hij zal verheerlijkt of zal verhoogd worden? Wie is deze zoon des mensen? Het Johannes even geven. Ik weet niet meer welk hoofdstuk. Ach, geloof ik. Maar ik wil eraf wezen. Ja. Dus daar ging het om. Blijft hij of niet? Nou, het antwoord wat hij geeft, duidelijk, is dat hij ten hemel vaart en in plaats daarvan zien zij de wolk. Dat is de geest en de werking van de geest. En dan staat er, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, dan staat er voor de derde keer dat ze iets zagen, dan wel hun ogen gebruikten, terwijl hij heenvoer, ziet, dat staat er voor de vierde keer dat zij dus iets zagen. Dat moet je gewoon overstruikelen, hè, dat het er zo vaak staat. Ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, interessant, en niet gij Joden. Maar dat zeg ik even daar in zo'n stukje. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien, weer zien, heen varen. Nou, wat betekent dit wonder dus? Wat is de betekenis van dit wonder? Dat is heel gemakkelijk. Ze kregen antwoord op de vraag hoe het zat met het koninkrijk. Het zou namelijk niet openbaar worden. De Heer zou zich verbergen. In plaats daarvan zou de geest actief zijn, wel degelijk in hen. Maar het koninkrijk en de Heer zelf zou inderdaad niet openbaar worden. Komt het dan helemaal nooit weer? Jawel, en nou komt de uiteindelijke overdrachtelijke betekenis van dit teken. Want wat deze twee mannen in witte klederen tot de discipelen zeggen, is dat wat ze zojuist gezien hebben, is eigenlijk de uitdrukking van, een weergave van, de wederkomst van Christus aan het Joodse volk bij Jeruzalem, op dezezelfde plaats, buiten Jeruzalem, op de Olijfberg. Want er komt een dag, zegt Zacharia 14, dat de Messias zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, de berg zal scheuren enzovoorts. En er zal een grote vallei ontstaan en het overblijfsel uit de stad zal door de Olijfberg, door de kloof in de Olijfberg dus feitelijk, vluchten. Nou kennelijk naar de plaats in de woestijn, haar van God bereid, laat ik het zo zeggen dan, voor het gemak. Maar niettemin, wat zij hier zien is een weergave eigenlijk van de wederkomst van Christus, maar dan in omgekeerde volgorde. Als we deze gebeurtenis dus inderdaad beschouwen als een teken, dan moeten we vaststellen dat de betekenis erbij gegeven wordt. Dat staat er ook, die twee mannen komen dat vertellen. Twee engelen zullen we dan maar zeggen voor de gelegenheid. Hè? Die komen vertellen wat het voorstelt. Het is heel eenvoudig. Dit is een uitbeelding van de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op te richten. Want hij zal komen op de wolken des hemels, dan andere plaatsen ook, enzovoorts. En hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Zij zagen bij wijze van spreken de film achteruit. Met andere woorden, wat wij Hemelvaartsdag noemen, of wat wij noemen de hemelvaart van de Heer Jezus in verband met deze gebeurtenis, spreekt in werkelijkheid niet over zijn hemelvaart, maar over precies het tegenovergestelde, spreekt over zijn wederkomst. Staat er ook bij. Staat er gewoon. Ja, ik weet dat het moeilijk is, maar dat is niet omdat het moeilijk is, dat komt omdat we het zo anders in onze hoofd hebben zitten. Hè? Zo is het nou eenmaal. Maar dat is het echt. Namelijk een weergave van de wederkomst van Christus straks in de toekomst. Het is dus een rechtstreekse verwijzing naar Zacharia 14 eigenlijk. En daarna natuurlijk naar enige andere schriftplaatsen. Maar dat is de gedachte. En dan alsnog wordt erbij gezegd in vers 12. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg. Welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreizen. Een sabbatsreizen van Jeruzalem naar de Olijfberg. Een sabbatsreizen. Het heeft iets met een zeven te maken. Want als de Heer komt straks in de toekomst op de Olijfberg, dan is dat na een sabbatsreizen, na een zeven namelijk. Na, aan het einde van de 70ste week van Daniel. Ja, dat is niet de enige toepassing trouwens. Maar in elk geval is dat er één van de verschillende parallellen. Nou, dat is maar waar het om gaat. Dat wil zeggen, het koninkrijk komt wel en er wordt ook een antwoord op gegeven, maar nu nog niet, maar het komt in de toekomst op de wijze die hier geïllustreerd wordt. Maar dan net in de omgekeerde volgorde. Dat is de gedachte. Dan probeer ik de draad weer op te nemen, dat valt me niet mee trouwens. Ook moet eigenlijk nog even verder, want dan kom ik mooi terug weer in nummer 11. Ga even verder in Handelingen, want daar staat in Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen en er geschiedde haastelijk uit de let op eendrachtelijk bijeen. Ze hadden dezelfde geest ontvangen. Ze hadden allemaal delende geest van Christus, zoals de oudsten eendrachtelijk bijeen waren, dezelfde geest hadden ontvangen die van Mozes, en eendrachtelijk bijeen waren. En eendrachtelijk wil zeggen dat ze tezamen dragen. Ik weet niet of je er ooit over nagedacht hebt, maar dat is wat het woord betekent. Eendrachtelijk. Men draagt dan tezamen. En dat is precies wat de oudsten zouden doen, want ze zouden samen die last dragen met Mozes. Precies zoals het in nummer 11 staat. Hè? Ja, eendrachtelijk. Niet eensgezind. Dat staat er niet, eendrachtelijk. Er geschiedde... en er staat er, en er geschiedde haastelijk uit de hemel... Plotseling betekent dat... een geluid... gelijk als van een geweldige gedreven wind. Het geluid van een zeer krachtige wind. Dat, wat het betekent, heb ik eens nagevraagd aan Nicodemus. Die zei, nou, de wind die waait waarheen hij wil... en gij hoort zijn geluid... en gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat... maar je kunt er wel uit geboren worden. Ja, want het gaat over geest namelijk. Wind is geest, hè. Wind is pneuma, is geest. En is adem, is allemaal hetzelfde. Toen de Heer op die eerste paasdag bij zijn discipelen kwam in de opperzaal... toen blies hij op hen... en zij ontvang de Heilige Geest. Ja, daar lach je om, maar ik had eigenlijk nog wat anders willen zeggen. Want je kunt dat ook lezen alsof hij al blazende tot hen zei, ontvang de Heilige Geest. Hij zei dat dus met veel lucht, laat ik het zo zeggen. Want heel de gedachte is dat met het woord adem en dus geest meekomt, het is gewoon hetzelfde. Maar het was niet krachtig, dat wil zeggen, het was maar een blazen. Een adem. Zucht. Maar hier is die adem ineens opgezwollen tot een geweldige gedreven wind. Een wind waar grote kracht achter zit, staat er. Dus, en er kwam ook geluid mee. Klopt precies, hè? De eerste keer was het adem en de stem die zei, ontvang de Heilige Geest. En hier is het een geweldige, krachtige, gedreven wind met inderdaad een geluid uit de hemel... En daarvan staat, het vervulde het gehele huis waar zij zaten. Interessant, hè, want wat is dat huis? Ja, de opperzaal, maar wat is het dus? Het is gewoon de hele gemeente. De gemeente is het huis. Het huis van die hoge priester. Het huis Gods. Het huis van Christus. Het huis waarover Christus getrouw is. Zoals Mozes getrouw was over heel zijn huis. Zo is Christus getrouw over heel zijn huis, komma... zijn huis, het welk wij zijn, of het welk gij zijt, staat er dan, hè, in Hebreeën 3. Wij zijn zijn huis. En huishouding, bovendien. Bovendien worden we gebouwd tot een huis, een geestelijk huis, een woonstede Gods in de geest, gebouwd van levende stenen op het fundament. Nee, staat te citeren uit een heleboel brieven tegelijk, hè, het springt heen en weer. Gebouwd op als levende stenen op dat ene fundament enzovoort. Ja, huis zijn wij. Dus vulde het gehele huis waar ze zaten, maar het was ongetwijfeld de opperzaal, maar dat was al lang een beeld van de gemeente en de positie van de gemeente. En er staat, waar ze zaten, leuk is dat, hè? Ik weet niet of ik dit soort dingen mag zeggen naar aanleiding van zo'n uitspraak, maar de gedachte komt in ieder geval bij me op. De gedachte namelijk dat als wij niet eerst gezeten zijn, maar ik bedoel het overdrachtelijk, als we niet eerst de rust zijn ingegaan en dus gezeten zijn zoals Christus gezeten is en rust van zijn werk, het werk is gedaan, wel als wij niet eerst gezeten zijn en dus met hem de rust zijn ingegaan enzovoorts en onze oude werken enzovoorts hebben opgegeven, als dat niet eerst gebeurt, als wij niet eerst rust gevonden hebben, dan zal de geest door ons nooit actief worden. En als er wel een geest actief wordt, dan is de volgende vraag, welke geest is dat? En daarvoor heb je weer andere gaven nodig, zuster. Nooit geleerd? Oh. Onderscheiding van geesten, ja. Het is bijbels, zeker wel. Nou, hoe dat ook zij, men moet zitten. En in de rust, u weet het, is hetzelfde als wat op die berg gebeurt. Ben van de wonderbare spijziging waar de Heer brood laat uitdelen enzovoorts. Of uitdeelt, moet ik eigenlijk zeggen. Doet de mensen nederzitten. En zittend, op de verhoogde positie, ontvingen ze brood, leven, woord, geest, hoe je het maar noemt. Van de hoge priester dus. Alleen ontbrak de wijn even, maar ik vind de brood wel genoeg, hè. Maar goed, daar staat dus, vervulde het gehele huis waar zij zaten, ze hadden rust en daar werd de geest actief. En door hen, van hen, werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Tongen zijn gewoon vlammen, maar het zijn ook tongen. De vertaling is goed. En de vertalers hebben het met tongen vertaald. om het verband te leggen met de tongen waarin zij daarna begonnen te spreken, want de vertalers hadden nog een gevoel voor deze analogieën, hè, voor deze typen, hè, die parallele dingen. Dus, wat ik maar zeggen wil is, zij zagen tongen, maar het had ook vlammen kunnen zijn, want het waren het, maar dat zijn tongen, ook in het Nederlands, dat weet je, vlammen likken ook, hè, dat weet je, omdat het tongen zijn namen. En die zich verdeelden, dat wil zeggen, de vlammen verdelen zich, de tongen verdelen zich, dat wil zeggen dat ze alle kanten op gaan. Onthoud me, dat betekent dat ze alle kanten op gaan. Dus er werden gezien verdeelde tongen als van vuur, maar vuur is een type van de geest, zodat die sprake is van de geest die van hen, van de discipelen, zich als het ware uitbreidt in alle richtingen. En het zijn tongen, zodat je ook kunt zeggen, het is woord wat zich uitbreidt in alle richtingen. Een geest is woord. Een vuur is geest. Een vuur is tong en tong is weer woord. Ik bedoel, langs welke kant je het ook bekijkt, het is gewoon één en hetzelfde. En wat er dus nu verder volgt in het volgende vers, in vers 4, dat stond eigenlijk al in vers 3. Het één is de uitbeelding, maar het andere is, was toen in ieder geval de realiteit. Namelijk, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest, dat is die wind, dan wel dat vuur. En ze begonnen te spreken, de tongen worden actief, met andere talen, meervoud, dus de tongen verdelen zich. Toch? In alle richtingen, inderdaad. En dat deed inderdaad de geest, want het was zoals de geest hun gaf uit te spreken. Waarna er staat dat er Joden waren in Jeruzalem op dat moment, uit alle volken dergenen die onder de hemel zijn. Dat wil zeggen, van over de hele wereld waren Joden voor de gelegenheid verzameld in de Jeruzalem. En van hen staat dat zij zich verwonderden en zich ontzetten en ze stelden vast dat zij die discipelen hoorden spreken, en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn, namelijk, vers 9, Parthers, dus de discipelen spraken onder andere in de talen der Parthers, der Medes, der Elamieten, van de inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontius, Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, terwijl bij Kyrene ligt. En uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken gaan spreken. Als je dat netjes uitzet op een kaart, vanuit Jeruzalem, gewoon hemelsbreed, in welke richting dan die volken waren, dan krijg je een hele mooie regelmatige cirkel, zou ik maar zeggen, van pijlen. Dat wil zeggen, die talen, die waren inderdaad uit alle richtingen. Dus vanuit Jeruzalem inderdaad naar alle kanten. Maar het hele punt is dat de zich verdelende tongen van vuur, de uitdrukking, de zichtbare uitdrukking is van wat er gebeurde, namelijk de discipelen spraken in de talen van de volkeren in het algemeen, wellicht niet van alle, maar dat doet er niet toe, maar wel van talen die men in alle richtingen vanuit Jeruzalem zou moeten vinden, die daar thuis horen. Ja, dan zeg maar, dat is een bewijs van de vervulling van de geest, ja, dat is het hier ook, ja, dat is het zo, hier. Maar tongen zouden verstommen. We hebben het vanavond niet meer over. Dus daar moet u nog 14 dagen over wachten. Maar hier is dat inderdaad zo. Dat zegt Petrus ook, want daar hiermee wordt geïllustreerd dat inderdaad onder andere dan Joël 2 vervuld wordt en dat die geest die beloofd was inderdaad is uitgestort. Maar zal ik u eens wat anders zeggen? Iets waar men gewoon compleet overheen leest. Dat is dit. Dat wij zo gemakkelijk, zeker in onze kring, ik weet niet of dat ook de u is, maar goed, hè, daar spreekt men zo gemakkelijk over de bedelingen enzovoorts, en zegt dan, wel, vanaf de Pinksterdag, eigenlijk nog eerder, vanaf het optreden van Johannes de Doper, de Heer Jezus, en daarna de discipelen de Pinksterdag, en daarna in het eerste hoofdstuk van Handelingen in het algemeen, werd het evangelie gepredikt aan de Joden, want het was de bedoeling dat de Joden tot geloof zouden komen. Dat is niet helemaal onjuist. Maar de volgende gedachte die men eraan knoopt is dat men zegt, en die discipelen wisten ook niks anders. Sterker nog, komt er eigenlijk op neer dat God weliswaar wat anders wist, maar dat wat er zou gaan gebeuren afhankelijk was echt van wat de Joden nou zouden doen, of ze tot geloof zouden komen of niet. En dan moet ik u zeggen, zo zit het bepaald niet, want heel de gedachte hier in Handelingen 2 is dat weliswaar het evangelie gepredikt wordt aan de Joden, maar pas vanaf vers 14 en pas nadat in die andere talen, in tongen, door lieden van andere talen en dus door belachelijke lippen het evangelie, namelijk de wonderdaden Gods, gepredikt waren. Met andere woorden, voordat de boodschap die hier door de geest wordt voortgebracht gaat naar de Joden vanaf vers 14, wordt die via de talen der heidenen gebracht aan de heidenen. In de praktijk werkte dat niet zo geweldig, neem ik aan, maar daar gaat het niet eens om. Je kunt namelijk vragen wat voor uitwerking het gehad heeft en of er inderdaad onder de Parthen en Mediërs en Elamieten vervolgens mensen tot geloof gekomen zijn, omdat hier toevallig lui waren die taal verstonden, die daarna naar hun land voor teruggegaan zijn, daar het evangelie gebracht hebben. Of dat nou gewerkt heeft, daar wil ik afwezen. Maar waar het om gaat is dat hier in Handelingen 2 uitdrukkelijk geïllustreerd wordt dat het evangelie eerst naar de heidenen zou gaan en aanvaard zou worden uiteraard, en daarna pas met succes aan de Joden gepredikt zou worden. En dat moet nog gebeuren in de toekomst. Met andere woorden, het spreken in tongen hier in Handelingen 2 is in feite simpelweg de uitbeelding van de situatie in onze bedeling, waarin het evangelie gepredikt wordt, niet alleen in talen der heidenen, maar ook uitdrukkelijk aan de heidenen, maar ook aan de Joden die onder die heidense volkeren inderdaad verstrooid zijn. Maar als wij een Jood het evangelie brengen in Nederland, doen we dat gewoonlijk in het Nederlands. En dat is een belachelijke lip, dan wel een vreemde tong, dan wel taal. En om het dan maar helemaal vlug te vertellen, want ik heb natuurlijk nog een paar minuutjes, maar dan kom ik er wellicht volgende keer terug en dan kunt u eventueel de volgende keer vragen stellen. Het hele punt is namelijk dat later in 1 Korinthe 14, waar ik echt volgende keer toch terecht kom, dat in 1 Korinthe 14 gezegd wordt dat het spreken in tongen, ook nog in de dagen van de Korinthiërs, voor zover het er was, dat het spreken in tongen een teken was. En dat betekent dat het niet gegeven was voor enig praktisch nut. Het was een teken. Het had dus een betekenis. En het was een teken wat gegeven wordt aan ongelovigen. Daarom zegt de apostel Paulus ook, in het enige hoofdstuk in de Bijbel wat ingaat op het spreken in tongen, dat het beter is om in de gemeente, de bijeenkomst van de gelovigen, niet in tongen te spreken, want spreken in tongen is niet voor de oren van gelovigen, maar was in die dagen althans bestemd voor de oren van de ongelovigen, zwart-wit namelijk, was bestemd voor het Joodse volk. Want het was de vervulling van Jesaja 28, waar de Heer zei, ik zal door lieden van andere tongen, andere talen, en door belachelijke lippen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen, citeert Paulus dan in 1 Korinthe 14. En in werkelijkheid, als het er helemaal over gaat, is het spreken in tongen de uitbeelding van de situatie zoals die in onze bedeling bestaat, namelijk dat door heidense volkeren, waaronder de Friezen, het evangelie gepredikt wordt, hopelijk ook aan de Joden. Ik geloof dat ik Groningen beter had kunnen zeggen, omdat daar van oudsher meer Joden wonen dan in Friesland, veel meer zelfs, maar daar gaat het nou niet meer over natuurlijk, maar bij wijze van spreken. Gewoon de taal die wij spreken, al is het ook achterhoeksbewijzen, dat maakt me niet uit. Het gaat er gewoon om dat in talen van heiden en niet in het Hebreeuws of eventueel Aramees, maar niet in de Bijbelse taal, namelijk het Hebreeuws, het evangelie gepredikt wordt aan en eventueel zelfs door de Joden aan de heidenen. Maar het is net andersom. In onze dagen wordt door de heidenen, in de talen der heidenen, het evangelie gepredikt aan de Joden. Hetgeen niet betekent dat daarmee het Joodse volk tot geloof komt, want zei de profeet al, ze zullen mij niet horen. En dat zei Paulus ook. En dat betekent dus dat ook hier in Handelingen 2, het spreken in tong op de Pinksterdag, uitdrukking geeft aan eerst onze bedeling, eerst is daar de geest, dan krijg je eerst deze tegenwoordige bedeling van de verzameling van de gemeente uit heidenen, verzameling van een gemeente van mensen die allemaal spreken in belachelijke lippen en vreemde tongen. En dat is gewoon zo, hè. En pas daarna, na de opname van de gemeente, zal in de toekomst alsnog datzelfde evangelie gepredikt worden, inderdaad aan het Joodse volk. En dan gewoon in de Joodse omgangstaal, zal heus Hebreeuws zijn, denk ik, zal gepredikt worden met als resultaat uiteindelijk de bekering van dat volk. Al moet erbij gezegd worden dat voor dat doel ook de verdrukking daar is en die door God gebruikt zal worden ten goede om namelijk dat volk tot geloof te brengen. Want het blijft zo, als een mens maar in de verdrukking zit, komt hij wat makkelijker tot de Heer. Ja, er zijn twee mogelijkheden. Of je gaat er aan onderdoor, maar dat gaat hij uiteindelijk toch, sprak ik toen cynisch. Maar sorry, dat is gewoon de realiteit, zo gaat het toch. Een mens gaat er toch aan onderdoor, er zit niks anders op. Ja, als de natuur zijn gang gaat. En als die verdrukking komt, gaat men er waarschijnlijk wat eerder onderdoor. Maar de kans is dan wellicht aanwezig dat de mens openstaat voor het evangelie. En uiteindelijk is het zo, God heeft zichzelf een dag gesteld waarop deze dingen vervuld zullen worden. Een speciale dag, uitdrukkelijk aangekondigd wordt. En op die dag zullen in ieder geval de ongelovigen verdwenen zijn. Dat wil zeggen, God zal ze wegnemen. Zodat je automatisch een bekeerd, een gelovig volk overhoudt. Al moet ik daarbij zeggen dat via Jesaja vooral en via enige andere profeten uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat helaas slechts een minderheid, en ik moet zelfs zeggen een kleine minderheid, van het volk als zodanig werkelijk tot geloof zal komen. Maar niettemin, dat gebeurt pas in de toekomst, want in onze dagen zijn de rollen omgedraaid en het wordt hier op de Pinksterdag al uitgebeeld. Dat wil zeggen dat definitief op de Pinksterdag al lang en breed vaststond dat het Joodse volk niet tot geloof zou komen.